Mijn naam is Harry van Noord. Ik lees vanmiddag met jullie voor, vanmorgen, jullie voor uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 20, de eerste 16 versen. En we lezen daar een gelijkenis die Jezus voorlegt. En het zijn deze woorden. Jezus zegt: het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van 1 denarii overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit. En 3 uur later weer. En hij handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. Jezus zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard, ik zei Jezus, natuurlijk de wijn, excuus. Toen de wijngaard gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: ja, heb je hem door? Zeg ik, ben ik nou helemaal abuis? Nee, sorry. Wat heb je ervan, hè? Ik begin even opnieuw. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder 1 denarii. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat ze wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die 1 denarii. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste die hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf een van hen ten antwoord: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan de laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Tot zover het woord uit het evangelie, het woord van God. Gelukkig ben je en als je ernaar kan leven. En we zingen eerst met elkaar uit Opwekking 249 en horen we later onderwijs over dit gedeelte. Opwekking 249.
Voor uw en mijn duidelijkheid en voor de mensen thuis hun duidelijkheid. Ik zet Petrus daar even in de vensterbank neer. Dan weet u waar hij zit. Dus als ik die kant op kijk, even voor de mensen thuis, dat is voor de kijkers links in de vensterbank tegen de muur aan. Maar hij mag ook hier op de stoel naast de ouderling van dienst zitten. Hij mag ook op uw of jouw schoot zitten. Dat maakt me allemaal niet uit. Maar dan weet je in ieder geval, als ik richting de vensterbank kijk, dat ik Petrus bedoel. Hij is hier niet omdat ik hem daar neerzet, maar omdat, en wellicht zou u dat even met mij willen checken, dan weet u dat, waar het vandaan komt. Het laatste vers van hoofdstuk 19. Dat is een antwoord van Jezus op de vraag van Petrus. Heer, wij hebben alles achtergelaten, zijn u gevolgd. En het onderwijs daarover eindigt Jezus in vers 30 van hoofdstuk 19. Met vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. En datzelfde vers, zei het in iets andere vorm, vindt u aan het eind van de lezing van vanmorgen in vers 16 van hoofdstuk 20. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eersten de laatste. Dus de woorden van Jezus over de markt van de wereld zijn woorden in uitleg bij de preek voor Petrus. Dus vandaar Petrus, ik zet hem daar in de vensterbank en dan weet u dat hij daar zit. Wij gaan op weg naar Petrus, naar de markt van de wereld. In aansluiting op de preek luisteren we naar meditatieve muziek en we zingen daarna uit de opwekkingsbundel lied 436. Petrus, ik wil je heel even aanspreken, daarna zal ik het niet meer doen, dan mag je gewoon toeschouwer blijven. Maar jouw collega Paulus, die heeft ons geleerd en mijn moeder heeft dat weer aan mij doorgegeven, dus ik citeer mijn moeder weer. Dat zal ik haar morgen door de telefoon ook zeggen dat ik dat gedaan heb. Ja, voor de mensen die die opmerking niet snappen, maar ik citeer mijn moeder regelmatig, maar dan moet ik wel de volgende dag tegen haar zeggen dat ze dat ooit gezegd heeft. Want ik kan mijn moeder namelijk gebruiken om alles maar te verzinnen wat ik zelf wil. Dus dat is heel goed. Maar Petrus, Paulus die heeft ons geleerd, wie niet werkt zal niet eten. Nou, dat kunt u nachecken, dat klopt, staat in een van de brieven van Paulus. Wij hebben daar, Petrus, een wet van gemaakt. Wie niet werkt zal niet eten. De wet is een klein beetje misvormd geraakt in onze markt, op onze markt. Namelijk wie veel werkt mag en kan ook veel eten. Wie niet werkt, eet helemaal niet. Of die krijgt uit pure goedheid van zijn landgenoten een bijstandsuitkering. En dan mag hij ook een beetje eten. Maar de bijstandsuitkering bij ons op de markt, Petrus, die is eigenlijk te weinig om van te leven. Maar het is ook weer te veel om van te sterven. Dus nou, oké, dat is wie niet werkt, zal ook niet eten. Petrus. Dat heeft jouw collega Paulus ons geleerd. Het gekke is dat wij dat allemaal wel snappen. Volgende week hopen wij samen het avondmaal te vieren. En zie dus ook zeg maar de markt van de wereld maar een beetje als voorbereiding op die dienst. Dan staat hier een tafel of nou ja, we delen rond. En ieder van ons die deelneemt aan het avondmaal neemt één stuk brood. En ik kan natuurlijk niet checken hoeveel milliliter wijn u slikt. Maar u zult waarschijnlijk niet de halve beker leeg drinken. Waarom zeg ik het zo? Omdat wij in het avondmaal in ieder geval met z'n allen belijden, althans dat laten we zien, of het ook belijden is een volgende, we gaan zo meteen naar de markt van de wereld. Maar we laten in ieder geval zien dat we allemaal hetzelfde nemen. En u begint hem al te voelen. Want de vraag op de markt van de wereld is, de vraag die Jezus ons stelt, mag het koninkrijk doen met wat van het koninkrijk is zoals het koninkrijk dat wil. Mag de Heer, op de markt van de wereld, mag de Heer doen met wat van hem is, wat hij zelf wil. Even rusten, even die vraag laten landen. Natuurlijk zeggen wij ja, hè. Tuurlijk mag die Heer dat doen. Kom maar zomaar bij die denarii en zo. Kom maar zomaar. Tuurlijk mag de Heer dat doen. De Heer mag met wat van de Heer is, doen wat hij wil. Al gooit hij alles in de zee, dan nog mag hij dat doen. Het is van de Heer. Klaar. Punt. Uit. Toch? Als iemand nu al nee gaat zeggen, dan moet je ogenblikkelijk opstaan, want dan klopt mijn hele preek niet meer. Nee, niemand nee. Voor de mensen thuis, niemand hier in de kerk zegt nee. Of ze zijn er te bang voor om nee te zeggen, of ze zijn het gewoon met mij eens dat het koninkrijk dat mag doen. Wij vieren het avondmaal, iedereen die deelneemt, neemt één stukje brood en één slokje wijn of druivensap en dan moet je aan die kant gaan zitten. Ja? Dus, als Paulus zegt, wie niet werkt zal niet eten, en wij kijken rond in onze wereld even los van het avondmaal, dan hebben wij een wereld ontwikkeld waar mensen die veel werken, veel eten, mensen die weinig werken, ja, die zouden juist meer moeten eten misschien, maar die krijgen wat minder en zo heeft iedereen zijn eigen portie in dit leven. En wij hebben een wereld gebouwd die eigenlijk heel erg, ja, onrecht, ik wilde zeggen onrechtvaardig, hè, maar het is toch wel fair dat iemand die de gaven en talenten heeft om bankdirecteur te worden, dat hij daar een dito salaris bij krijgt, of niet? Waarom zou een dragline chauffeur in hetzelfde huis moeten wonen als een, ja, noem eens een dwarsstraat, een directeur van de BAM, bouwmaatschappij, hè? Waarom zou dat moeten? Fair is fair, toch? Je hebt jezelf opgewerkt, je hebt, dat is toch fair? Ja, nee, dat klopt ook wel. Ja, dat is fair. Oké. Maar de gelijkenis loopt uit op een vraag. Mag het koninkrijk doen met de dingen van het koninkrijk zoals het koninkrijk dat wil? Want laten we eerlijk zijn, onze markt, en dan kijken we maar eens even, hè, naar die markt waar Jezus ons neerzet. Onze markt kent heel veel verschillen in inkomen. Sterker nog, onze markt is een markt van groot onrecht geworden. Ja, begrijp me goed, ik ga geen economische politiek of bankaire politiek verdedigen hier. Ik constateer alleen maar, kijk, lees de krant van afgelopen week, dat een boer uit de Niger-delta, die omdat wij in auto's willen rijden zijn land en zijn visgronden verloren zag gaan, van een Nederlandse rechter onder andere te horen krijgt dat het opruimen van die troep ook zijn verantwoordelijkheid is. En dat vinden wij fair. Als iedereen hetzelfde zou krijgen, dus wij hebben opeens allemaal hetzelfde, dan zouden er geen oorlogen meer zijn. Want ik wil niet hebben wat bij jou op je bureau staat. Ik breek daar niet voor in. Want ik heb het zelf ook op mijn bureau staan. En ik hoef niet zo nodig in jouw auto te rijden. Dus u hoeft hem ook niet te beveiligen. Want ik heb zo'nzelfde auto. Begin je nou een beetje te voelen, want dit kan natuurlijk nooit. Gaat Jezus ons nou iets vertellen wat wij niet kunnen toepassen? Nou, met het avondmaal in zicht is dat een hele serieuze vraag naar ons geestelijk leven. Eerst was er de rijke jongeling. Die kon niet loslaten om Jezus te volgen. Hij had een God naast God. Toen was er Petrus die zei, ja, hij zit er nog, hè, daar in de vensterbank. Toen was er Petrus die zei, maar wij hebben toch alles losgelaten en zijn u gevolgd? En Jezus zei, ja Petrus, maar laatsten worden eerste. Ik zal je vertellen hoe. Hij zegt, er was een landheer, een boer, een herenboer noem ik hem in mijn preek. Er was een herenboer en die ging bij het krieken van de dageraad naar de markt. Nou, ik stel u voor, hier is de markt. Ja? En op dit plekje, daar zitten de dagloners. Hier, die hebben een stoeltje. En daar zitten de dagloners. En die heer die gaat naar de markt en die zoekt dagloners voor zijn wijngaard. Nou, hij huurt daar de dagloners. En, let op, alleen bij deze eerste dagloners spreekt hij een loon af. Ik ga niet alles symboliek uitleggen, daar mag je zelf mee doen wat je wil. Maar alleen bij deze eerste dagloners spreekt hij af dat ze een dag in zijn wijngaard zullen werken voor 1 denari. Nou, dat wil zeggen, fair is fair. Deze mensen die kunnen van 1 denari een dag eten, hun gezin eten geven, voor de kindjes een beetje sparen voor nieuwe schoenen. Dat kan allemaal. Fair is fair. Deze mensen zeggen, oké, dagwerk voor 1 denari gaat hem helemaal worden. Wij gaan de wijngaard in. Nou, ik hoef niet de hele gelijkenis te herhalen natuurlijk. Die heer die gaat op het 3e, 6e, 9e en 11e uur nog een keer terug naar die markt. Even om u op het verkeerde been te zetten. Want, ja, nou begin ik weer te zeuren over een vertaling natuurlijk. Maar jullie weten toch wat het 3e, 6e, 9e uur is, hè? Dat zijn gebedsuren. Dat zijn de uren van het gebed. Dat wil zeggen, en dan doe ik even mijn ogen dicht voor de mensen thuis. Het is nu het derde, zesde, negende uur. En ik bid tot God dat ons leven op aarde rechtvaardig mag zijn. Naar de bedoeling van zijn wil en wens. Want dat deden ze namelijk, hè, bij het krieken van de dageraad, derde, zesde, negende. En bij het vallen van de avond, twaalfde uur. Dat men stil stond. Jezus heeft daar fabelachtig mooie woorden over gezegd, maar dat men stil stond, men liet het werk even liggen en men stond stil bij het feit dat alles wat op aarde was ons uit de handen van een goede God toeviel. Dus wij werken, wij pezen niet om onze bankrekeningen maar zo groot mogelijk te krijgen, nee, vijf keer op een dag bij het begin van ons werken, bij het eind van ons werken en drie keer daartussen staan wij stil. Wij heffen onze handen op tot God en wij danken dat wij alles als genade uit zijn hand ontvangen. Maar even voorstellen wat dat betekent. Deze heer, deze herenboer, die gaat op de gebedstijden terug naar de markt van de wereld. Waarom? Om te doen wat rechtvaardig is. In zijn eigen ogen. Ja, dat weet ik niet. Daar mag je thuis over nadenken. Of woensdag op de bijpraatavond. Maar wat rechtvaardig is in de ogen van God. Heer, leer mij om niet continu maar door te pezen. En slaaf te zijn van. En oorlog te voeren om. Maar leer mij om het werk rechtvaardig te zien. En het brood wat ik uit uw handen ontvang te zien als een gave uit uw hand. Ook al is mijn brood in een ivoren kasteel opgediend. En het brood van een ander in een leme hut. Laat zien wat rechtvaardig is. Op de gebedstijden gaat deze man naar de markt van de wereld. Want je ziet die daar. Daar ziet hij mensen die geen emplooi hebben. Nou, de eerste hadden we al, daar had hij mee afgesproken, dat ze hun levensonderhoud zouden krijgen. Hè? Dus dat was fair, daar konden ze van eten, daar konden vrouwen en kinderen van eten, konden een beetje sparen voor de schoenen, voor de kids. Maar daarna, op het derde uur, dus dat is zeg maar 9 uur 's morgens voor ons, het zesde uur, 12 uur, 's middags, en op het negende uur, 3 uur 's middags, en ook het elfde uur, komt deze goede man, het elfde uur is geen gebedstijd, hè? Daar komen we zo meteen nog op terug. Maar deze goede man die komt terug en die vraagt zich, als de hele wereld stilstaat bij de gedachte, is dit rechtvaardig wat wij doen voor Gods aangezicht? Ziet hij opeens mensen die geen taak, geen functie hebben in deze wereld. En hij spreekt ze aan. Er gebeurt er iets heel raars. Ik weet niet of dat jullie opgevallen is, maar Jezus vertelt het op een hele rare manier. Maar het is een zeer bijzondere markt, deze markt. Want hij spreekt op het elfde uur, moet je voorstellen, het elfde is geen gebedstijd, hè? Dat is alleen maar de tijd vlak voor de evaluatie. Een uur voordat wij onze goede God gaan danken voor alles wat we hebben ontvangen, moeten we even kijken of er nog iets te repareren valt. Over voorbereiding op het avondmaal gesproken. Het is nu het elfde uur. Heb jij nog iets te repareren met een ander, met wie jij volgende week aan de maaltijd deelneemt? Doe het dan, zodat het niet volgende week een belachelijke toneelspel wordt, alsof jij doet dat alles met God goed is, maar met je naaste is het een puinzooi. Doe dat alsjeblieft niet. Dus het elfde uur komt de Heer terug op de markt. Dan vraagt hij ziet daar mensen zonder emplooi, zonder werk. Hij vraagt aan die mensen, waarom zitten jullie hier al de hele dag zonder werk? Ja, die kan niet, hè? Die kan niet. Want wat zeggen ze? Omdat niemand ons heeft gehuurd. Petrus, nou mag je boos worden. Nou mag je boos worden, want jij hebt helemaal gelijk. Deze mensen zitten er al de hele dag. En die Heer is al voor de zoveelste keer terug op de markt. Ze hebben gewoon zijn stem niet gehoord. Ze zijn hem niet gevolgd. Ze waren misschien te beroerd om voor een denari voor hem te werken. Daar heb je helemaal gelijk in. Dwaas verhaal van Jezus. Dat die landheer, dat die herenboer deze mensen in het elfde uur nog gelooft. Want hij is op het nulde uur, op het derde uur, op het negende, zesde uur, op het negende uur, is hij hier al geweest. En heeft hij mensen opgeroepen, heeft hij heel Almere opgeroepen, om het leven te aanvaarden uit de hand van God. Onzin om op je sterfbed nog tot geloof in Jezus Christus te komen. Terwijl je al je hele leven lang dat je in Almere zit, al weet dat er kerken zijn waar God wordt aanbeden, waar zijn naam wordt gediend, waar zijn lied wordt gezongen, waar zijn naam wordt geëerd enzovoort. Onzin om dan opeens op je sterfbed een dominee te bellen en te zeggen, nou heb ik moeite met God. Ja, dag. Het gekke is, die herenboer die gaat er niet op in. Hij vraagt aan die mensen, waarom zitten jullie hier al de hele dag werkloos? Het antwoord, omdat niemand ons heeft ingehuurd. Laat hij voor wat het is. Punt. Hij laat dat zitten. En dan zitten wij met het avondmaal, ja maar, wij hebben ons toch van tevoren met elkaar te verzoenen. Wij moeten toch wel Jezus volgen. Wij moeten toch wel luisteren naar de preek en zijn naam eren. Wij moeten toch van alles en nog wat. Je kunt toch niet zomaar iedereen die er dan is een stukje brood en een slok wijn geven als teken van de verzoening met God. Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat zijn de woorden van Petrus. Wij volgen. Wij zijn trouw. Wij horen erbij. Wij werken. Dus wij zullen eten. Hé, dat is gek. De herenboer doet dat niet. De herenboer pakt deze mensen van het 11e uur. En hij zegt, gaan jullie ook maar de wijngaard in. Hij voelt de buil hangen. Gaat Jezus nou zeggen dat het koninkrijk mag doen met zijn eigen bezit wat het koninkrijk wil? Oké, de betaling komt. Het 12e uur. Let op, weer het uur van het gebed. Het 12e uur waarop de koning, de heer van het rijk, zal geven wat nodig is. Zal geven wat rechtvaardig is. Want dat zei hij, ik zal jullie geven wat rechtvaardig is. Op het 12e uur, het grote oordeel, laat hij alle werkers komen. En hij zegt tegen zijn rentmeester, apart hè, dat het de rentmeester is die gaat betalen en niet de heer. Hij laat deze verkondiging aan ons mensen over. God komt niet zelf van hoge hemel neer om ons te vertellen dat het laatste uur heeft aangebroken. Dat laat hij over aan zijn rentmeesters. En de rentmeester laat hij betalen. Alle christenen, kinderen van God, dominees, pastoors, priesters, weet ik wie allemaal, die laat hij betalen. Het koninkrijk uitdelen. Dus die rentmeester die gaat beginnen. Maar de Heer had wel gezegd, begin met de mensen van het laatste uur. Dus die van het 11e uur die komen, die krijgen een denari. Die van het 9e uur die komen, krijgen een denari. Die van het 6e uur die komen, krijgen een denari. Die van het 3e uur die komen, krijgen een denari. Die van het 0e uur. Ik kijk even Petrus aan. Je bent er nog bij, kun je het nog volgen? Ja, want jij had gezegd, wij hebben alles verlaten. Hè? Jij bent de mens van het 0e uur. Oké. Die van het 0e uur die komt, krijgt 1 denari.
Toe. Wij de hele dag in die wijngaard onder de brandende zon. Wij meenden dat we toch wel een vooraanstaand plekje. Dat had u toch wel gezegd. Wij zouden op tronen heersen over de stammen van Israël.
Het eerste wat dan die heer zegt is, doe ik jou onrecht. Ik had toch met jou afgesproken voor 1 denari. En denk ik van ja, goed, Petrus die houdt zijn mond wel weer dicht. En toch voelt het niet goed bij u en mij. Toch is het niet helemaal eerlijk. Maar wat zit hier nou fout? Want natuurlijk zeggen wij bij Jezus, ja natuurlijk als het koninkrijk mij genade wil geven, ik hoef niet meer genade dan anderen, dat snap ik allemaal wel. Maar waarom voelt dit nou toch niet goed? Hoe kan het nou dat wij hier al een heel meubilair aan het verslijten zijn in de afgelopen 30 jaar in de Zuiderpoort. En iedereen die nu nog op zijn luie bed ligt, dat die op het 11e uur nog binnen kan komen. Waarom voelt dat nou niet goed? Nou, mijn gedachte is dat die mensen in de wijngaard iets zijn vergeten. Zij zijn namelijk vergeten dat het veel heerlijker is om in het zonnetje in de wijngaard te werken, om iets nuttigs te doen met je leven, dan dat het is om op het stoeltje van de werkzoekende aan de rand van de maatschappij uitgeschakeld en door niemand gevraagd of door jezelf ontkend te gaan zitten. Dat is een hele volzin. Ik bedoel te zeggen, die mensen die al een hele dag mogen werken bij deze Heer in zijn wijngaard, die ook af en toe eens van de druiven mogen plukken en die het gewoon geweldig vinden te weten dat ze voor vrouw en kinderen kunnen zorgen, die hebben toch een veel beter leven dan degene die tot het 11e uur op zijn stoeltje zit en zich dan begint af te vragen, red ik dit wel? Deze mens heeft een saai leven. De mensen die praktisch invullen, de mensen die het gewoon leuk vinden om te leren, om hun gaven te gebruiken in deze wereld, om iets op te bouwen, om anderen blij te zien zijn met wat ze doen, die hebben toch een veel leuker leven dan de tieners die uit pure verveling of waarom de hele dag zitten gamen.
Ja, ik ben niet met gamen opgevoed, oké. Bent de ouderwets.
Maar je snapt wel wat ik bedoel. Petrus, jij leeft al een heel leven in het koninkrijk van God. Jij mag Jezus al weet ik hoe lang kennen. Dan is er toch niks leukers, niks mooiers dan dat er op het 3e, 6e, 9e, 11e, 5 voor 12 dat er nog mensen zijn. Dan zeg je toch tegen die mensen, wat doodzonde van je leven dat je Jezus nu pas leert kennen. En nou wij, op de marktplaats van het leven, worden jij en ik, jong of oud, misschien ben je al 70 en denk je bij jezelf, het wordt toch eens tijd dat ik leer geloven. Dan kunnen alle jongeren hier in de kerk tegen je zeggen, wat geweldig hè, dat wij het al horen nu we 12 zijn, 13 zijn. Dat we in de liefde van God mogen leven. Dat we deze hele, het hele speeltoneel van de wereld, dat we mogen leven in de liefde en de kracht van onze God. Geweldig! Maar die jongeren zullen niet tegen je zeggen van, ja, maar wij moeten nog een heel leven. Ik wil eerst 70 worden en dan bekeer ik me wel een keer. Nee. Op het speeltoneel van het leven zijn de laatsten die daar in de hoek zitten, zijn de eersten die ons voorgaan. Dan moet ik even kijken, waar zitten de grijzen eigenlijk onder ons?
Zijn er niet, ja, die zitten overal dwars doorheen, ja, dat klopt, ja.
Ja, maar snap je hem? Ronden we af. Wat is nou geestelijk leven? Geestelijk leven is dat Jezus ons uitnodigt, kom eens even op de markt van het leven. Op de markt van deze wereld. Proef eens even bij jezelf van binnen, wie ben jij eigenlijk? Wat ben jij waard? Maar proef dat dan op het uur van het gebed. Doe dat nou eens. 5 keer per dag ga je, waar je ook bent, zomaar even staan. Misschien ben je op de beurs, misschien zit je in een directiekamer, misschien achter een bureau, misschien achter het stuur van je dreadline, misschien breng je post rond, misschien zet die bus eens even stil, die dreadline, die directievergadering. En spreek het onsterfelijke zinnetje, wat goed hè, dat wij allemaal leven van wat God ons geeft. Dat is de eerste stap. En er zullen er nog 10 volgen. Dat is geestelijk leven. En ik beloof je. Ik durf het zwart op wit te zetten. Als je daar begint. You ain't seen nothing yet. Moet je eens opletten wat hieruit gaat groeien. Worden wij dan veel en worden wij dan rijk en worden we dan als gemeente 3 keer zo groot? Nee. Stop nou eens even met in meer te denken. Maar proef je eigen hart hoe goed het is dat je gewoon 5 keer per dag mag stilstaan en zeggen, dank u wel, hemelse Vader, dat ik mag leven uit uw genade. En alles tussen nu en volgende week, wat dit in de weg staat, ruim dat op. Dan heb je een perfecte voorbereiding. Zodat we volgende week het brood kunnen breken en kunnen zeggen, u prijzen wij, God onze Vader,
voor het brood van genade waarmee u ons voedt. Amen.